Maar dat verklaart wat deze tekst bedoelt te zeggen. Want in Genesis 11 lezen we over de torenbouw van Babel. Er was een tijd toen spraken alle mensen overal dezelfde taal. En taal is een prachtig middel. Taal maakt dat je kan communiceren met elkaar. Taal maakt dat je kan samenwerken met elkaar, dat je kan samenleven met elkaar. Zonder taal is het onmogelijk om samen te kunnen werken of om samen te kunnen leven. Je hebt op zijn minst een gebarentaal nodig of een digitale taal. In ieder geval een gemeenschappelijk communicatiemiddel om te kunnen samenleven, te kunnen samenwerken. Maar taal is ook een machtig middel. En God had gezegd tegen het volk, of tegen de mensen in die eerste eeuwen van de wereldgeschiedenis, had gezegd, verspreid je over heel de wereld, word vruchtbaar en wees talrijk en bevolk de aarde. Maar daar hadden de mensen helemaal geen zin in. Ze hadden zoiets van, we vinden het eigenlijk wel prima zo bij elkaar. We blijven lekker bij elkaar wonen, want bij elkaar kan niemand ons iets maken, zelfs God niet. En ze begonnen hun eenheid te gebruiken om een vuist te maken naar God. Om hun kracht te meten met God door een toren te gaan bouwen. De toren van Babel. En God zag dat gebeuren en hij dacht, oké, als het dan niet goedschiks kan, dan kwaadschiks. En van het een op het andere moment sprak iedereen een andere taal. En begrepen ze elkaar niet meer. En samenwerking was niet meer mogelijk. De metselaar kreeg slaande ruzie met de timmerman. De loodgieter sloeg de elektricien het licht uit de ogen. Samenwerking was niet meer mogelijk. Ze gingen ieder zijns weegs en die toren is nooit afgekomen. Zoals zaad dat over de akker wordt gestrooid, om daaruit te groeien tot gewassen. Zo werden de mensen uitgestrooid over de wereld, om daaruit te groeien tot volken. Nou, en dat wordt hier op die eerste Pinksterdag, zou je kunnen zeggen, ongedaan gemaakt. Je zou beter kunnen zeggen, het wordt geoogst. Het wordt geoogst. Want wat tijdens de verstrooiing van Babel was als de zaaitijd, het is nu de oogsttijd geworden, met Pinksteren. Over een paar maanden zie je hier weer door de polders zie je die grote dorsmachines weer rondrijden. Omdat de oogsttijd is aangebroken. Grote stofwolken zie je dan. Oogsttijd, om de oogst binnen te halen. Nou, dat is wat hier met Pinksteren gebeurt. En je zou kunnen zeggen, die gave van die andere talen, dat was als het ware zo'n dorsmachine. Die eraan bijdroeg dat die eerste oogst werd binnengehaald. Want er waren daar 3000 mensen aan het luisteren. 3000 mensen met allerlei verschillende talen uit alle hoeken van het Romeinse Rijk. En die hoorden in hun eigen taal over de grote daden van God. En die zouden teruggaan naar hun dorpen, naar hun steden, naar hun landen, naar hun huiskamers. En ze zouden daar vertellen wat ik nou toch heb meegemaakt in Jeruzalem. Moet je horen. In één klap waren er 3000 zendelingen die het evangelie duizenden kilometers verderop van Jeruzalem vandaan brachten. En zo krijgt dat Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen, eigenlijk een totaal nieuwe betekenis. Stel je voor, je was een paar weken geleden was je van huis gegaan met de eerstelingen onder je arm. Je gaf je vrouw en je kinderen een kus. Ik ga naar Jeruzalem, ik ga de eerstelingen van de tarweoogst aan God aanbieden. Je had niet kunnen vermoeden dat jij zelf de eersteling zou zijn van een enorme oogst die de kerk genoemd wordt. Het feest van de eerstelingen. Nou, stel je voor dat jij daarbij was geweest. Als een van die 3000 mensen daar in die nauwe straatjes in Jeruzalem proberen je weg te vinden tussen alle andere mensen. En opeens komen daar 120 mensen naar buiten gerend. Die in allerlei talen, ook in het Vlakees, het hebben over Jezus. Het hebben over het evangelie. Nou, wat zou er in je hoofd opkomen? Wat zou door je gedachten gaan? Probeer dat eens voor te stellen. En wat zou er over je lippen komen als je weer thuis was? Wat zou er in je hart zijn? Laten we daar eens over na gaan denken. Als jij één van die mensen was die daar aanwezig was. Als je getuige was van wat daar gebeurde. Mensen reageren over het algemeen heel verschillend. Als je wil weten wat er in de gedachten was van de mensen die daar toen zaten. Die daar toen rondliepen. Lees maar 12, vers 12 en 13. En daar staat, en zij waren alle buiten zichzelf. En zij raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Wat is dit? En de andere zeiden spottend, ijl, ze zijn vol met zoete wijn. Er waren er een paar, die maakten gewoon een grap. Die zeiden, ze hebben champagne bij het ontbijt gehad. Ze haalden hun schouders op, ze maakten nog een misplaatste grap. Ze gingen naar huis en ze dachten er nooit meer aan. Hoe reageer jij als je iemand hoort vertellen over wat God in zijn leven heeft gedaan? Wat is het eerste dat in je opkomt straks als je de getuigenissen hoort van de doop? Ik moet je eerlijk zeggen, als ik iemand heel enthousiast hoor vertellen over wat God in zijn leven heeft gedaan, dan gaat het nog wel eens door mijn hoofd. Ah joh, dat gaat wel weer over. Of, voor mij zit er een steekje los. Misschien heb je dat ook wel als je mij ziet springen voor die camera, dat je denkt, nou, die spoort niet helemaal. Dat mag, no hard feelings. Maar het mooie van die aanpak is wel dat jij zelf lekker op afstand blijft. Het hoeft jou niet te raken. Jij blijft gewoon toeschouwer. En je hoeft je niet te laten raken door wat die ander zegt. Als ik van tevoren besluit dat jij ofwel dronken bent of niet helemaal spoort, dan hoef ik van jou niks meer aan te nemen. Maar er waren er ook die zeiden, wat is dit? Wat is dit? Wat wil dit toch zeggen? Dus als jij straks na deze dienst je televisie uitzet of je telefoon of je computer en je afvraagt, wat is dit wat Ruben zei? Wat is dit wat ik die getuigenissen, wat in die getuigenissen naar voren kwam, wat die dopelingen zeiden? En als je die vraag voorlegt aan God, oprecht, Heere God, wat is dit? Wat wilt u mij zeggen? Wat bevestigt u dit in uw woord? Dan geef je God de gelegenheid om echt iets in je leven te doen. Als jij welwillend, niet naïef, maar welwillend, zegt Heer, wat is dit? Dan geef je God de gelegenheid om je te vernieuwen en je iets nieuws te laten zien. Dus hoe reageer jij? Wat komt er in jouw gedachten op? Maar zoals ik al zei, er gingen 3000 mensen gingen terug naar de plaats waar ze vandaan kwamen. En ze zouden het evangelie honderden, misschien wel 1000 kilometer bij Jeruzalem vandaan brengen. In huiskamers die anders nooit bereikt zouden worden. Nou, stel je voor dat jij een van hen was en je zou daar terugkomen in jouw huiskamer. Je zou terugkomen in je voetbalkantine. Je zou terugkomen in je kantoor. Wat zou er over jouw lippen komen? Wat zouden mensen horen van jou? Want weet je, niemand anders spreekt de taal van jouw collega's zoals jij die spreekt. Niemand anders spreekt de taal van jouw klasgenoten of van jouw voetbalmatties zoals jij die spreekt. Jij spreekt niet alleen hun taal, je spreekt zelfs hun dialect. Je snapt hun grappen, maar je snapt ook hun angst. Je kent hun dromen, je kent ook hun verdriet. Je kent hun hoop, je kent hun wanhoop. Je kent hun intellect, je kent hun bezwaren. Niemand spreekt hun taal zoals jij die spreekt. En dan is hier de vraag, horen zij in hun eigen taal van jouw lippen, van de grote daden van God, op een manier die ze begrijpen, waardoor ze misschien zeggen, ja, nu weet ik het zeker, je bent echt geschift. Maar misschien ook wel op een manier dat ze zeggen, wat is dit? Wat wil dit zeggen? Geloof jij dat dat stukje waar jij op leeft, jouw huis, jouw straat, jouw werk, dat God jou dat heeft gegeven als de akker waarop jij jouw stukje van de oogst mag binnenhalen. En geloof jij ook dat God jou gereedschap heeft gegeven? Specifiek gereedschap voor dat stukje van de akker. En gebruik je dat? En stel je voor dat je zou besluiten om weg te gaan. Stel je voor dat je vandaag je baan op zou zeggen. Of dat je vandaag je huis te koop zou zetten. Wat zou er gemist worden? Zou je gemist worden? Zou er iets van Jezus gemist worden? Als jij wegging. Want weet je, dat is waar Pinksteren over gaat. Pinksteren gaat niet over allerlei bijzondere manifestaties. Pinksteren gaat niet over wind. Pinksteren gaat niet over vlammetjes. Pinksteren gaat over Jezus. En dat heel de wereld moet weten, in hun eigen taal, dat Jezus gekomen is. Dat Jezus geleefd heeft, dat Jezus gestorven is. Maar dat hij ook weer is opgestaan en teruggegaan naar zijn vader. En dat Jezus eenmaal terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Pinksteren gaat over Jezus. Hoort jouw omgeving in hun eigen taal over Jezus. En misschien dat je zelf op dat kritieke punt bent aangekomen. Net als de kerk in die tijd. Dat je zegt, ja, ik weet, Ruben, ik weet dat mijn omgeving Jezus nodig heeft. Ik weet dat mijn buurman het evangelie moet horen. Ik weet dat mijn collega's over Jezus moeten horen. Maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik zie in mezelf alleen maar onbekwaamheid, verlegenheid, angst, leegte. Is dat een probleem? Is dat een probleem? Weet je, wij zien geestelijke leegte vaak als ons grootste probleem. En je kijkt naar binnen en je ziet een hart vol met gemiste kansen. Met gemiste dromen, met onvervulde verlangens, met leegte. Maar als God een leeg hart ziet, ziet hij iets moois. Wat een leeg doek is voor een schilder, is een leeg hart voor God. God kan de mooiste dingen doen met wat wij leegte noemen. Leegte is geen probleem voor God. Bedenk eens even hoe het allemaal begon in Genesis 1. De aarde nu was woest en leeg. Was dat een probleem voor God? Nee. Want God sprak een woord. En de leegte werd gevuld met licht en leven en vreugde en doel en bestemming. Leegte is geen probleem voor God. En denk even aan het verhaal van Abraham en Sarah. God had Abraham geroepen vanuit Haran. Abraham, ga terug, ga weg uit je vaderstad. Ik zou jou een volk geven, nageslacht, zoveel als sterren aan de hemel, zoveel als zandkorrels aan de zee. Maar er was een probleem, want de baarmoeder van Sarah was leeg. Ze was oud en onvruchtbaar. Maar was dat een probleem voor God? Nee, want God doet een wonder in het lichaam van Abraham en het lichaam van Sarah. En zij geeft het leven aan Isaac. Leegte is geen probleem voor God. En een paar duizend jaar later, een jong meisje in Nazareth. Een engel vertelde haar, je zal een zoon baren en je moet hem de naam Jezus noemen. Maar er was een probleem, want ook haar baarmoeder was leeg. Niet omdat ze oud was of onvruchtbaar, maar omdat ze nog nooit met een man geweest was. Maar de engel zei, de kracht van de Allerhoogste zal over je komen. En in haar begon de Zoon van God letterlijk gestalte te krijgen. Leegte is geen probleem voor God. En hier zijn 120 mensen bijeen in die bovenzaal. 120 mensen die allemaal op hun eigen manier gefaald hadden. Allemaal met hun eigen tekortkomingen. De leider was weg. En ze voelden zich leeg. Maar opnieuw was dat een probleem van God. Dit was geen probleem voor God. Want God zag hun leegte. En er staat, vers 4, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Leegte is geen probleem voor God. God verwachtte helemaal niets van die 120 zonder de Heilige Geest. Jezus had ze niet voor niks teruggestuurd naar Jeruzalem. Jongens, ga terug naar Jeruzalem en wacht, want je zult kracht ontvangen. Hij verwacht helemaal niks van die 120. En hij verwacht ook helemaal niks van jou. Hij verwacht niet van jou dat jij nu zelf allerlei dingen gaat doen. Dat je naar allerlei heilige plaatsen toe gaat, naar Jeruzalem of naar Mekka. Nee, God komt naar jou toe en hij maakt van jou een heilige plaats. Als jij hem jouw leegheid geeft, geeft hij jou zijn vervulling. Want dat is waar Pinksteren over gaat. Het feest van de geest, het feest van vervulling. Lees maar in vers 37 en 38. En daar staat, en toen zij dit hoorden, de preek van Petrus. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dit verhaal is het verhaal van mensen die kwamen naar Jeruzalem toe om hun eerstelingen aan te bieden aan God. Maar ze gingen terug en ze hadden de eersteling van de Heilige Geest ontvangen in hun hart. In Romeinen 8 staat, wij hebben de eerstelingen van de Geest ontvangen. Een eersteling, dat betekent een vooruitbetaling, een voorschot, een garantie dat er nog veel meer komt in de eeuwen die voor ons liggen. Hoe mooi is dat? En ik hoop dat je er nu al iets van merkt. Ik hoop dat je er nu al iets van ervaart in je leven. Iets van die vrucht van de Heilige Geest in jouw leven. Iets van die liefde, van die blijdschap, van die vrede, van die goedheid, van het geduld, van die zachtmoedigheid, van die trouw, dat je er al iets van merkt. En misschien zijn het nog maar knopjes. Misschien zijn het nog maar bloesempjes. Maar wanhoop niet, want het is ook nog maar voorjaar, mensen. De zomer moet nog komen. En de landman maakt af waar hij aan begonnen is. En er komt een dag. Er komt een dag, dan zul je vrucht dragen op een manier die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden. Als jij hem jouw leegheid geeft, geeft hij jou zijn vervulling. Amen. Laten we bidden. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Dat u belooft dat u ons nooit zal begeven en ons nooit zal verlaten. Er is maar één iemand in de geschiedenis geweest die echt heeft geweten wat het betekent om als wees te zijn achtergelaten. En dat was uw zoon, de Heer Jezus, in de hof van Gethsemane. Toen hij werkelijk waar helemaal alleen was. En het is juist vanwege die verlatenheid dat wij nu in verbondenheid met u mogen leven. En dat u zelf, niet in een of andere vage kracht, niet in een of andere vaag gevoel, maar dat u zelf in hoogst eigen persoon in ons leeft. Vader, en ik bid u op dit moment, als er mensen zijn thuis die zoiets hebben van, ik weet niet waar ik moet beginnen. Heer, ik bid u dat dit niet ertoe zal leiden dat mensen nieuwe voornemens krijgen. Oh, ik moet dus naar mijn buren toe, naar mijn collega's, ik moet meer over vertellen. Heer, maar ik bid u dat het een honger zal bewerken. Dat we ons bewust zullen worden van onze leegheid. En dat we die bewust aan u zullen geven. Heer, hier heeft u mijn leegheid. Vult u het alstublieft met uzelf. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u een groot God bent. En dank u wel dat u afmaakt waar u aan begonnen bent.